We kennen met z'n allen de honger van de big tech naar onze persoonlijke data. En toch dreigen we onze intiemste gegevens te grabbel te gooien. Ja, we zijn blijkbaar nog altijd niet voldoende bezig met onze eigen privacy en onze intieme data. Ik heb Matthias Dobbelaere-Welvaart aan de telefoon. Hij is directeur bij het Ministry of Privacy. Ja, ik denk dat het een beetje goed samenvat wat het spanningsveld tegenwoordig is van de privégegevens, private data, intieme data en toch die honger naar technologie en naar nieuwe zaken. Gaan we daar te simpel mee om, Matthias?
Ja, ik denk dat het eigenlijk sinds de start van de opkomst van technologie zo is. Hè. Bij de start kon je nog zeggen van oké, we zijn een beetje naïef. Hè. We willen graag nieuwe technologische producten gebruiken en we weten eigenlijk nog niet dat we zelf toch een stuk die data afgeven. Dat we eigenlijk geen klant zijn, maar het product zelf. Maar vandaag de dag weet iedereen dat. Hè. Dus je kan dat niet meer op die naïviteit steken zoals vroeger. Ik denk dat het echt een continue afweging is, ook bij mezelf trouwens, tussen nieuwsgierigheid naar nieuwe technologieën en natuurlijk de onvermijdelijke bijna kosten die je betaalt, dus met je data. En natuurlijk ligt het ook aan het feit dat wij als consument niet meer willen betalen voor heel veel technologische nieuwigheden of omgevingen. Laat staan social media, je ziet dat heel goed bij Twitter, waar je nu wel kan betalen, de minderheid doet dat. Maar zelfs eigenlijk als je betaalt, wil dat nog niet zeggen dat je privacy veilig is. Maar het speelt zeker mee. Hè. Noem het maar het Facebook-model, waarbij iedereen gratis iets kan gaan doen. Gratis met elkaar in contact kan komen. En men eigenlijk bijna geaccepteerd heeft dat men data moet afgeven.
Ja, gratis bestaat niet. Hè. De fabriek moet draaien, dus als het gratis is, betaal je met die persoonlijke data. Aan de andere kant nu, jij bent elke dag met dat gegeven van privacy bezig. Een doorsnee Vlaming, die krijgt wat voorwaarden, die klikt snel op oké om verder te gaan, staat daar niet bij stil. Ja, we kunnen blijven waarschuwen. Maar is er niet nood aan wat meer regelgeving daar rond? Moet de consument niet beter beschermd worden? Want waarschuwen, dat werkt blijkbaar niet.
Ja, natuurlijk, de Europese Unie loopt al voorop. Hè. Dus we hebben enerzijds de GDPR, die is in 2018 in werking getreden. Dus dat is een heel strikte privacywet, waarbij de gebruiker heel veel rechten krijgt. Maar wat blijkt eigenlijk in 2023, dat die gebruiker dat amper gebruikt. Dus bijvoorbeeld recht op inzage, recht op verwijdering. Mensen weten niet dat het bestaat. Anderzijds heb je bijvoorbeeld ook de Digital Service Act, die is pas onlangs gestemd. Het Europees Parlement gaat ook over AI, over gezichtsherkenning. Dus eigenlijk aan wetgeving en regulering is er geen gebrek. Het gaat eerder over, ik noem het maar de activatie van de grote bevolking. En je kan het ook niet echt kwalijk nemen. Je hebt klimaat, je hebt migratie, je hebt inflatie, je hebt de oorlog in Oekraïne. Ik denk dat je eigenlijk al in een luxe positie bijna moet zitten om te zeggen privacy is mijn grootste zorg. Maar het is soms wel een beetje te weinig de zorg van te veel mensen. Dus ik weet niet of het aan de regelgeving ligt. Hè. Europa is echt de voortrekker hierin. Ik denk dat het gewoon een groot probleem is met een soort laissez-faire mentaliteit van de grote bevolking. En je ziet dat ook bij onze overheid die camera na camera installeert. En men doet dat heel gradueel, zodat mensen niet in opstand komen en gewoon dat accepteren dat ze gevolgd worden.
Nu, uiteindelijk zijn we daar ook een beetje in gedrogeerd geraakt, zeg maar. Ik denk maar aan Facebook, dat leek allemaal maar logisch. Nu willen we niet meer gaan betalen. Die privacy, daar geven we niet om. Maar wat zijn de gevaren? Wat zijn de gevaren naar de toekomst toe? Als ik denk aan deepfake, als ik denk aan deep voice, aan fake news, welke gevaren komen er op ons af als we daar niet voorzichtig genoeg mee bezig zijn?
Ja, voor mij is het eigenlijk heel simpel. Deepfake technologie dient geen enkel nuttig doel. Je kan over heel veel technologie debatteren. Social media heeft zowel heel veel nadelen. Denk dus aan fake news verspreiding, denk aan online haat. Maar heeft ook heel veel voordelen. Je connecteert mensen vanuit de ganse wereld waar vroeger dat totaal onmogelijk was. Je hebt geen gouden hits meer, je hebt gewoon Facebook en je hebt toegang tot de ganse wereld. Dus technologie is vaak niet inherent fout of slecht. Het is alle twee. Maar bij deepfake technologie is er gewoon geen enkel nuttig voordeel. Maar van mijn part mag dat gewoon morgen verboden worden, omdat de risico's daar zo gigantisch groot zijn. Hè. Je kan mensen laten vertellen wat je wil. Je kan dat gaan verspreiden. Zeker een populistische video dat gaat verspreiden als een lopend vuurtje. En niet alle mensen gaan de rechtzetting zien. Niet alle mensen gaan het nieuwsbericht bekijken van dit was een deepfake video. Dus hoe sneller dat je die technologie eigenlijk gewoonweg cancelt, verbiedt, hoe beter dat het is voor onze samenleving. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle technologie. AI is nog zo eentje natuurlijk. AI en privacy, dat staat ook op de helling. Als je kijkt naar ChatGPT, Ja, waar haalt dat systeem zijn bronnen? En, over het hele internet natuurlijk. Dat draait dan teksten uit, dat kan informatie over personen bevat. Dus ja, er zijn heel, heel veel uitdagingen. En dan hebben we natuurlijk nog niet gehad over de gezichtsherkenning binnen de overheden, binnen camera's. Dat is nog een ander debat. Maar het is wel heel duidelijk dat zowel vanuit de private sfeer als vanuit de publieke sfeer onze privacy onder zeer, zeer grote druk staat. Groter dan 10 jaar geleden. Veel groter. 10 jaar geleden kon je nog zeggen, ik waarschuw hiervoor, hè, dat het misschien zou gebeuren. Vandaar kunnen we eigenlijk met zekerheid zeggen, als we nu niet ingrijpen, is onze privacy verloren binnen 10 of 20 jaar. Absoluut.
Ja, nee, ik link nog even naar die deepfake en die deep voice, omdat weinig mensen weten dat als ze bepaalde zaken gaan aftekenen zonder te lezen, dat ze ook gewoon portretrecht en dergelijke aftekenen. En dan bestaat het gevaar dat je later kan opduiken, ja, zonder dat je dat wil. Het wordt opletten, denk ik. Hè. De zoveel is duidelijk. Maar heb je nog tips voor de mensen die nu luisteren en denken van, daar moet ik toch misschien wat meer bij stilstaan?
Ja, een onmogelijke tip is eigenlijk zeggen van lees die privacyverklaring. Niemand doet dat, zelfs ik doe dat niet alle keren. Dat is gewoon, als je dat zou doen, dan ben je gewoon het hele leven kwijt aan het lezen van juridische teksten. Dat wil niemand. De meer belangrijke tip is zeer, zeer kritisch en nauwkeurig omgaan met wat je afgeeft. Dus die checkbox van hier is mijn toegang tot mijn Facebook-profiel, hier is toegang tot mijn afbeelding, dat je zelf zegt. Dat doet denken aan de DNA-databanken. Dus je kon eigenlijk bij private bedrijven je DNA afgeven om dan zo je afstamming, je heritage te bekijken. Blijkt dat dat bedrijf dan die DNA heeft doorverkocht aan de overheid enzovoort. Dus dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van hoe iets ogenschijnlijk savat kan lijken om te doen, leuk kan lijken, dat het toch in de verkeerde handen terechtkomt. Dus ik denk dat de belangrijkste stelregel is dat elk stuk data dat je afgeeft aan een bedrijf of aan een overheid, altijd kan misbruikt worden door een andere partij. Ja. En dus dan moet je telkens de vraag stellen, als men vraagt, dan mogen wij jouw whatever gebruiken, hè, jouw data, jouw afbeelding, jouw stem, dan moet je er altijd afwegen van, ben ik er comfortabel mee dat dit binnen een aantal jaar kan gebruikt worden tegen mij of misbruikt worden.
Helemaal duidelijk. Dankjewel voor je insights, Matthias Dobbelaere, welvaart van het Ministry of Privacy. Bedankt.